Zo, en goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn en met u het woord te mogen openen. Dank voor de mooie voordienst. Je had flink je huiswerk gedaan. Prachtige liederen die hier opgegeven werden. Dus ja, erg mooi om met elkaar te zingen. En ik mag jullie vandaag meenemen met het onderwerp Broers en Zussen van Jezus. En dat roept bij u allerlei gedachten op. En ik ben benieuwd of die vandaag allemaal langs gaan komen tijdens de versen die we met elkaar bespreken. Want ja, gaat het nou om ons als broers en zussen van Jezus? Of zijn er wellicht ook echte broers en zussen geweest? En wat hebben die wel allemaal meegemaakt met Jezus? En wordt dat beschreven? En is daar ontwikkeling in? En wat kunnen we daarvan leren? Nou, dat zijn eigenlijk de zaken die we vandaag met elkaar gaan behandelen. Een tijd terug mocht ik ergens spreken over Maria. Dus toen was ik daar meer ingedoken, vond ik prachtig om te doen. Want dan zie je meerdere malen dat Maria de meest wonderlijke dingen meemaakt. En dan tot tweemaal toe zegt dat ze die woorden bewaart in haar hart. Ik vind dat zo'n prachtig iets wat Maria daar zegt. Maar ja, als je dan met de verzen van Maria bezig bent, dan word je ook geconfronteerd met wellicht het bredere gezin van Jezus. En wat dat wel allemaal niet te betekenen heeft. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me leuk om daarin te duiken. En dat mag ik vandaag dan met jullie delen. En jullie hebben het uitstekend voorbereid, want ik zat daar. En tegenover mij waren dus twee zussen samen muziek aan het maken. Heel harmonieus. Nauwelijks woorden nodig en een goed samenspel. Zelfs op afstand nog met Job. En aan mijn rechterkant zaten ook twee zussen heel hard te kleuren. Met inderdaad de enorme bak Ohuhu markers, wat je goed gezien hebt. Dus nee. Dus, maar ja, je zal maar broers en zussen hebben, want ja, je wordt geboren en je wordt bij elkaar geplaatst. En eigenlijk zeggen we dan als ouders succes, want als je moet spelen of wat dan ook, dan ben je gewoon op elkaar aangewezen. En dan ken je elkaar door en door, hopelijk. Tenminste, ik merk bij Julia en Rachel dat die weten precies wat ze moeten doen als de een blij is of moe of niet. Of als ze iets voor elkaar krijgen. Julia was er vroeger heel goed in. Dan wist ze dat Rachel makkelijk afgeleid was. Dus dan stuurde ze haar op weg naar een plek waar Donald Ducks in de buurt waren. En dan wist ze dat Rachel afgeleid werd door een Donald Duck. En dan kon zij mooi met ander speelgoed spelen. Nou ja, zo zijn broers en zussen buitengewoon goed om elkaar ingespeeld, zeg maar. En broers en zussen hebben natuurlijk gemeen dat je broers en zussen bent, omdat je nou eenmaal dezelfde ouders hebt. En dat maakt natuurlijk ook nogal uit, want het wil nogal eens voorkomen dat het beroep van een ouder, dat die overgaat in een zoon of een dochter. Even kijken, ja, hebben we dat in de zaal? Nou ja, volgens mij hebben we een docent in ons midden en is Rennie daarna ook docent geworden. Dus dat soort dingen gaan wel de generaties door. Dus ja, vandaag wil ik u daar eigenlijk bij bepalen. Wat is dat eigenlijk met die familierelatie? En wat heeft dat te betekenen? En wat leren we ervan als Jezus in gesprek gaat met zijn broers en zussen? En wat betekent dat voor die familierelatie? Maar daarvoor gaan we eerst even naar het Oude Testament. En we gaan kritisch kijken naar dat gezin van Jezus. Want daar is wel veel over geschreven. En ik moet u er wel natuurlijk van overtuigen dat Jezus wellicht broers en zussen gehad heeft, want niet in alle kerkelijke stromingen wordt dat zomaar geaccepteerd dat dat het geval is. Dus dan moet ik wel met de goede papieren komen om u daarvan wellicht te overtuigen. Of niet, maar dan hebben we een leuk gesprek voor bij de koffie. Dus, hoe ging dat in het Oude Testament? Nou, twee zaken wil ik er even uitlichten over die familierelatie in het Oude Testament. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk teksten op de slides te zetten. Niet omdat ik u niet vertrouw in het goed doorzoeken van de Bijbel, maar omdat ik vanwege het onderwerp wat meer kriskras door de Bijbel ga en het anders wellicht wat veel opzoeken is. Dus u mag meebladeren, maar ik probeer zoveel mogelijk ook op de slides te plaatsen. Want wat staat er dan? Als we naar het Oude Testament gaan en nadenken over die familierelaties, dan worden we in eerste instantie bepaald bij de priesters. Dat een priester echt wel te maken heeft met de familierelatie. Want dan staat daar, wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Nou, als je nadenkt over het Oude Testament en je wilde priester zijn, ja, dan had je eigenlijk niet zoveel te willen. Want je moest nou eenmaal een nakomeling zijn van Aaron. En anders kon je simpelweg geen priester zijn. En die zonen, ik weet niet of dat precies altijd het geval is, maar in elk geval, je moest een zoon zijn van Aaron om ook priester te worden. En dat gaat zelfs door tot al de, die beroemde geslachten van de levieten. Wellicht hebt u wel eens wat meer nummerie 4 gelezen, waarbij de levieten, de stam van Levi, die heeft dan weer in ieder geval 3 geslachten in zich. Die van Kahat, Merari en die van Gerson. En wat je dan ziet als je dat hoofdstuk doorleest, is ja, je werd geboren. Je behoorde bij het geslacht van een van de geslachten van de levieten. Ja, en dan kon je in de boekrollen lezen wat precies de taken waren die je had voor de tabernakeldienst. Zelfs met leeftijd wordt het benoemd. En ik heb expres voor vanochtend niet heel nummerie 4 erop gezet. Maar dan zul je zien dat tot en met wat er gedragen wordt en hoe het ingepakt wordt, is allemaal bepaald dat jij dat gaat doen op basis van je familierelatie in het Oude Testament. Nou, een iets moeilijker punt is de familierelatie en het koningschap. Dus daar zal ik heel voorzichtig mee zijn. Maar we zien natuurlijk ook in het Oude Testament, bijvoorbeeld op basis van dit vers. En de koning zei tegen hen, neem de dienaren van uw heer met u mee en laat mijn zoon Salomo op het meldier rijden dat van mij is en laat hem naar Gion afdalen. Nou ja, je ziet dus dat in het koningschap, met name van Juda, dus van het Zuidrijk, in het Oude Testament, dat dat heel erg van vader op zoon doorgaat. Voor het Noordrijk is dat wat anders, maar wellicht ook met logische redenen. En uiteraard wachten we op dit moment op de zoon van David en daarin zie je die familierelatie ook heel duidelijk door. Oké, dus in het Oude Testament is het heel duidelijk dat die familierelatie een belangrijke rol speelt en het er best een logische gedachte was dat als je wat je ging worden of welke positie je had, dat je voornamelijk keek naar je vader of je moeder en aan de hand daarvan ging het zo door. Het tweede wat ik u beloofd had, dat we als achtergrond gingen doen, is dat ik u ging proberen te overtuigen van dat gezin van Jezus. Hoe zat dat nou eigenlijk? Nou, nu komen de bonnetjes. Allereerst, Matteüs 1, beroemd vers. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nou, waar iedereen het over eens is, is dat Jezus de eerstgeborene is. Daar kun je ook bijna niet omheen. Want het werkwoord wat hier gebruikt wordt, bevat dus protos, eerst en tikto, geboren. Jezus is de eerstgeborene, dus de oudste. Daar is iedereen het over eens. Maar in dit vers staat ineens het woord totdat. Hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Wat meteen de vraag oproept, waarom staat hier een totdat en wat is er gebeurd na dat Jezus geboren is? Was de situatie toen wellicht anders? Nou, dat is één beroemd vers over dit vraagstuk. Een tweede zeer beroemd vers over dit vraagstuk vinden we in Johannes 2. Want daar staat dan ineens, daarna ging hij naar Capernaum, hij, dus Jezus, zijn moeder, Maria, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Nou, de moeder is Maria, daar zijn we het over eens. Broers wordt het Griekse woord Adelphos voor gebruikt. En dan kunt u zeggen, ja, oké, leuk dat je met broers komt en Adelphos. Maar als ik gewoon in het Griekse woordenboek Adelphos opzoek, dan zie ik dat het ook zielsverwant kan betekenen. Want ja, je kunt toch, ik ben expres vanochtend bij u begonnen met goedemorgen, broeders en zusters. Terwijl bij mijn beste weten wij niet dezelfde ouders delen. Toch? Dat is vrij waarschijnlijk. Dus, toch kunnen we dat woord gebruiken als dat we een bepaalde, als gemeenschap hier bij elkaar mogen zijn. En dus dat Griekse woord kan dat ook betekenen. Oké, maar ja, wat doe je dan met dat daarachter staat discipelen? Want zijn discipelen dan niet die zielsverwanten of hebben die dan niet die band met Jezus? Dus ja, ik vind het best aannemelijk op basis van zo'n opsomming om te denken dat als hier broer staat, dat dat daadwerkelijk gaat, en nu moet ik natuurlijk oppassen, dat het om zijn broers gaat. Dus als je zegt, ja, maar dan hadden we toch eigenlijk halfbroer neer moeten zetten, vanwege alles wat we weten over de geboorte van Jezus. Ja, maar dat doet de Bijbel niet. Nee, de Bijbel spreekt gewoon over zoon, dochter, broer en zus. En niet half of wat dan ook. Oké. Het volgende argument. Een nog beroemder vers over dit vraagstuk. Waarbij ineens een bijstander in een geschiedenis iets heel bijzonders roept over het beroep en de broers en zussen van Jezus. Want dan wordt er ineens, in Markus 6, is daar een geschiedenis. En dan wordt er gezegd, is dit niet de timmerman? Een van de weinige versen die wellicht iets zeggen over het mogelijke beroep van Jezus. De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zusters. En zijn zusters niet hier bij ons. En zij namen aanstoot aan hem. Hey. Zeer beroemd vers waarbij ineens vier namen genoemd worden van mogelijke broers van Jezus. Jozef, Judas, Simon en Jacobus. En Jacobus komen nog heel veel later tegen in de Bijbel. En dat Griekse woord voor zuster is gewoon net zoals broer Adelphos is. Ja, is zuster Adelphè. En dat gaat zo door. Ook hierbij is het heel aannemelijk dat dit broers zijn. Want ja, als er in een opsomming gaat over de zoon van Maria en de broer van en zijn zusters, denk ik niet zo gauw aan zielsverwant, maar gewoon echt aan de broer of zus zelf. Oké. Nu kan ik niet bij u allemaal een wisbordje houden zoals we in de klas wel eens doen om te checken of u inderdaad vindt dat Jezus broers en zussen gehad heeft. Dus dat kan ik helaas als docent niet doen. Maar ik hoop dat ik u genoeg bonnetjes heb gegeven dat Jezus zeer waarschijnlijk broers en zussen gehad heeft. Nou, helaas zegt de Bijbel ons niet zoveel over die periode tot 12 jaar. We weten alleen 12 jaar in de tempel. En daarna weten we ineens veel over Jezus vanaf de start van zijn bediening. Maar daartussen spreekt de Bijbel niet zoveel over zijn leven. Dus ik kan u helemaal niet vertellen hoe die jeugd van Jezus geweest is. En of hij dus met zijn broers en zussen gespeeld heeft, of dat hij daar veel mee is omgegaan, et cetera. Maar toch zijn er 2, eigenlijk 3, erg interessante geschiedenissen die iets vertellen over wanneer Jezus in gesprek gaat met zijn broers. Ja, en waar heb je het dan over? En wat was de band dan onderling? Nou, dat vinden we in Johannes hoofdstuk 7. Daar komen die broers ineens terug. Want wat staat daar dan in Johannes hoofdstuk 7, het eerste vers? Ik heb zelfs een kaartje erbij geplaatst. En hierna trok Jezus rond in Galilea. Dat is hopelijk te zien bovenaan het kaartje, met ontzettend beroemde plekken in die regio. Want hij wilde niet in Judea rondtrekken, dat ziet u daar beneden met als zeer bekende plek Jeruzalem in de streek Judea. Omdat de Joden hem probeerden te doden. Dus dat is de setting die hier plaatsvindt. Ja, en dan komt het. En het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Ja, dat roept natuurlijk wel zoveel gedachten op. Het loofhuttenfeest. En omdat dat zoveel gedachten oproept, dacht ik, het is handig om u even een rijtje te geven van de beroemde feesten uit de hoogtijdagen, mocht u dat niet helemaal scherp hebben op deze zondagochtend. Want dan wordt het des te bijzonderder wat dat loofhuttenfeest wel allemaal niet is. Want ja, in het Oude Testament worden de hoogtijdagen gegeven, de kalender wordt gegeven, met allerlei termen die je natuurlijk vrij goed kent. Ik heb geprobeerd heel subtiel geweest met alle mogelijke interpretaties van de feesten. Vanochtend zag ik even in de auto dat u vorige week over de verzoendag, expres noem ik niet de grote verzoendag. Ik heb ooit wel eens horen spreken over de verzoendag, dus ik zal niet zeggen de grote verzoendag. Dus, in ieder geval, daar worden de hoogtijdagen over gesproken. En dan beginnen we natuurlijk met een wekelijkse hoogtijdag, de Sabbat. En daarna komen 7 jaarlijkse hoogtijdagen. Beginnend uiteraard met het Pascha. Want ja, natuurlijk begint het met het Pascha. Wat, nou ja, al die offers in vervulling brengen en ga zo maar door. En daarna komen alle de vervulling van wat dat wel allemaal niet teweeg brengt. Dus met het feest van de ongezuurde broden, van de eerstelingen. Dan komt het wekenfeest. Met alle mogelijke interpretaties gaan we vanochtend niet doen. En dan komt het feest, ik ben heel voorzichtig, van de bazuin of geklank. Ik weet dat er verschillende interpretaties over zijn. Dan komt de verzoendag, expres zonder grootte. En al dit soort feesten volgen elkaar dus op. Maar ja, waar eindigt deze reeks mee? Wat is die laatste grote hoogtijdag waarmee eigenlijk die hele kalender eindigt? Dat is het Loofhuttenfeest. Oftewel, als wij ineens in Johannes 7 vers 2 dat ineens we horen het Loofhuttenfeest is aanstaande, dan gaan je gedachten meteen niet naar het Pascha of de plek daarbinnen, maar nee, er is iets gaande wat te maken heeft met het eind van die kalender van die hoogtijdagen. Nou ja, wat weten we dan over die hoogtijdagen? Dat kunt u lezen aan het eind van Leviticus 23. Erg bijzondere hoogtijdag, want ze moeten zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere verblijden. Het is een hoogtijdag van blijdschap en ze kregen gewoon verplicht de opdracht. U gaat u nu 7 dagen verblijden. Het is verder een prima opdracht onderling om elkaar ook te geven. Komende 7 dagen, gewoon verblijd je. Waarom? Voor het aangezicht van de Heer. Als je denkt aan het Loofhuttenfeest en alles wat daarbij hoort, ja, verblijd je maar gewoon 7 dagen. En waarom dan? Nou, de Heer kijkt natuurlijk terug en vooruit. Net zoals met het Pascha, heb je dat. Bij het Loofhuttenfeest kijken ze terug. Namelijk, waarom? Nou, de Heer kijkt terug naar dat ze in loofhutten moesten wonen. Toen ze uit Egypte geleid werden. Dat moeten ze gedenken. Dus je moet je ook nog eens. Je woont ook nog eens niet in je huis terwijl je zit te verblijden. Dus je bent in die zelfgebouwde loofhut. Ook leuk om op internet eens op te zoeken, net zoals Mozes in de Rode Zee. Prachtige creaties in de gemeente in Den Haag staan wel eens prachtige creaties van de dag ervoor van de loofhutten. Dus dat is het Loofhuttenfeest en dat is dus het eind van die kalender. Oké, nou zal je denken, maar waarom wordt hier ineens het Loofhuttenfeest genoemd? Want het gaat toch gewoon om een gesprek tussen de broers van Jezus en Jezus. Waarom zit ik zoveel nadruk te leggen op dat Loofhuttenfeest? Nou, omdat het niet voor niets staat in de Bijbel. En het denk een enorme link heeft naar wat daar gaande is. Want ja, wie is daar in gesprek met wie? Jezus is daar in gesprek met zijn broers. Oké. En het Loofhuttenfeest is aanstaande. En dat heeft dus iets te maken met tenten. Oké. Wat heeft dit met elkaar te maken? Nou, het is een geweldige knipoog naar wat hier echt gaande is. Want als je in het begin van Johannes leest wat hier eigenlijk echt gaande is, dan staat daar, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ja, geweldig vers dit natuurlijk. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Oké. En dan ga je even opzoeken en dan denk je, oh ja, tentbouw, skenopegia, een tent opzetten. En dan zoek je het woord op in Johannes, dan staat er voor wonen, staat ineens skeno. En dan denk je, wacht even. Hij heeft onder ons getabernakeld. Net zoals het volk 7 dagen in tenten moest wonen, is degene die daar voor hen staat, is gewoon degene die daar aan het tabernakelen is. Jezus zelf die daar rondloopt, is gewoon daar bezig met dat Loofhuttenfeest. Door eigenlijk als een tent daar te wonen, te wandelen en rond te gaan. Ja, en hoe ironisch is het dan dat het Loofhuttenfeest aanstaande is, terwijl iemand daar met een gesprek bezig is die zelf aan het tabernakelen is. Ja, dat zijn van die geweldige knipogen in de Bijbel. Net zoals dat Maria na 40 dagen voor de reinigingsoffer naar de tempel gaat. En dan moet ze eigenlijk volgens de wet een lam gaan offeren. Dat je denkt, kom op. Maria loopt daar met in haar handen het lam van God. En die moet daar nota bene dan een lam gaan offeren als reinigingsoffer. Dat je denkt, ja, hoeveel symboliek wil je hebben in zo'n klein vers, in zo'n moment. Dat is echt te prachtig voor woorden. Oké, dan terug naar de geschiedenis. Zijn broers, ik had het u beloofd, zijn broers zeiden dan tegen hem, vertrek van hier en ga naar Judea. Oftewel, ze zijn in het noorden, ga naar het zuiden, naar Judea. Waarom dan? Zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Nou, tot nu toe kan dit neutraal zijn, of positief of negatief, dat weten we nog niet. Het is gewoon een vraag. U bent in het noorden, u doet hier fantastische wonderen, ga naar het zuiden, zodat uw discipelen dit kunnen doen. Nou, het kan nog neutraal geïnterpreteerd worden. Maar wat staat er dan? Want zeggen ze, en dit is ook prachtige retoriek, want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Zo ja, u doet erg bijzondere dingen, maar maak het dan ook bekend aan de mensen in Judea, daar in Jeruzalem. Oké, klinkt op zich ook nog positief. Maar wat staat er dan? Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Oké, dat is pijnlijk. Groeien wellicht op met broers en zussen. We horen heel lang niks over die broers en zussen in de Bijbel. En na zoveel jaar als zijn bediening gestart is, is het eerste gesprek wat we vinden over die broers zelf, komt erop neer dat zij niet in hem geloven. Ondanks dat in Johannes 6 de wonderbare spijziging is en allerlei andere wonderen, en toch zien ze het niet. Maar waarom dan? Wat zegt Jezus dan? Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken. Ja, en natuurlijk is zijn tijd nog niet aangebroken. Want wat was er aan de hand? Het loofhuttefeest was nabij. Ja, en dan weet je al meteen dat de tijd niet aangebroken is. Want ja, als de hoogtijdag aanstaande is, die pas zijn waarlijke vervulling heeft aan het eind van de reeks van hoogtijdagen uit Leviticus, ja, hoe kan dan ooit zijn tijd nabij zijn? Dat kan absoluut niet. Elke week was daar de Sabbat, en de hoogtijdag die aanstaande was, was het Pascha. Dat was nabij om zijn vervulling te hebben. En pas dan feest van de ongezuurde broden, de eerstelingen, het wekenfeest, bazuin, ga zo maar door tot de verzoendag en uiteindelijk het loofhuttefeest. Maar het moment dat je daar ziet dat het loofhuttefeest aanstaande was, weet je al dat zijn tijd niet bereid was. Dat niet het moment was dat er iets in vervulling ging komen. Maar zegt hij, uw tijd is er altijd. Of letterlijk staat er dan, u bent altijd bereid. Ja, voor hen is natuurlijk altijd het moment klaar om te zien wie hij is. Nou, hoe mooi wil je dan de Bijbel hebben? Johannes beschrijft het ongeloof van de broers. En dan beschrijven mooi Matthäus, Marcus en Lucas. Alle drie dezelfde andere geschiedenissen. En als je dan in de Bijbel alle vier de evangeliën samenleeft, krijg je het hele plaatje van hoe die geschiedenis in elkaar zit. Want er is nog een tweede geschiedenis waarbij die broers aan bod komen. Maar hier geeft Jezus wel flink tegengas en leert ze eigenlijk hen en ons een belangrijke les. Want wat staat er dan in Marcus 3? Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl zij buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. Nou, dus ik weet niet of u het zich een beetje voor kan stellen. U bent in gesprek met een aantal mensen en iemand roept dat uw moeder en broers buiten staan. En wellicht met een reden. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, zie, uw broers, uw moeder en uw broers daarbuiten zoeken u. Dus er is enige urgentie. Nou, wellicht zou je verwachten dat Jezus opstaat en naar ze toe gaat. En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, oftewel wijzend naar de mensen met wie die zit, zie mijn moeder en mijn broeders. Huh? Een bijzondere uitspraak, toch? Broers en moeder staan buiten de menigte en verzoeken om met Jezus te praten. Hij gaat niet naar ze toe en kijkt naar de menigte en zegt, hier, zie, mijn broeder en mijn moeder. Huh? Wat zegt dit over een familierelatie? Wat zegt dit over wat hier gaande is? Want, zegt Jezus erbij, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Dit is nogal een kentering. Nou ben ik erg bescheiden, want ik ken de discussies over de wil, met de boule en de telema en de verschillende interpretaties over de wil. Dus daar blijf ik vandaag zeer ver vanaf. Maar wat hier wel zichtbaar wordt, is dat horen bij God, alsof Jezus hier een signaal geeft, maar die familierelatie waar jullie op vertrouwen, dat is het hem niet. Om bij God te horen. En ook die termen broeder en zuster en moeder, ja, leuk dat jullie op deze manier denken aan een soort biologie en stambomen en zo. Maar nee, zeg maar wie de wil van God doet, wie zijn ogen daarop gericht heeft, die lijkt ineens toegang te hebben tot dat soort termen. Als zoon of broeder of zuster, lijkt ineens een hele andere invalshoek te hebben. En ik heb er nog bijgezet, er is geen nepotisme bij God. Wellicht bent u bekend met de Franse term nepoot, dat is dan het Franse woord voor neef. En we weten natuurlijk dat de economie het wel eens zwaar heeft als al het werk altijd aan neven en nichten gegeven wordt. Dan krijg je niet altijd het beste werk, maar blijft het werk in de familie. Nou ja, er is hier absoluut niet sprake van nepotisme, dat het werk zomaar aan familie gegeven wordt. Nee, zegt Jezus, wie de wil van God doet, die is mijn broeder, mijn moeder en mijn zuster. Oké. Nou hadden we kunnen zeggen, twee geschiedenissen over de broers en zussen. Jezus heeft een mooie les geleerd over dat het niet gaat om die familierelatie om bij God te horen, maar om wie de wil van God doet. Ja, had gekund dat dat een mooie geschiedenis geweest was. Maar gelukkig is er nog een derde moment met de broers. En die is na de hemelvaart. Dus dan ga je heel goed zoeken, dan denk je, komen de broers nog een keer voorbij? Maar waar dan? Maar dan moeten we dus wachten op het lijden, op het sterven, op de opstanding, op de hemelvaart. En dan is het zo mooi verstopt in het begin van Handelingen. Dat is echt zo mooi bewaard daar. Dan staat ineens in Handelingen 1, staat een gigantische opsomming. Na de hemelvaart staat er ineens, en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. En dan ben je al bijna zelf buiten adem, terwijl je het zo leest aan het eind van die paragraaf. En dan staat er ineens bij, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan denk je, wauw. Alsof ineens het ongeloof van de broers vervaagt na het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart. En ik vind het zo'n mooi beeld. Dat het ongeloof van de broers weggaat na de hemelvaart. Nadat ze die zaken gezien hebben, hoe kritisch ze waren daarvoor, hoe weggezet ze zijn dat het niet om de familierelatie ging, maar wie de wil van God doet. Maar er moet dus een moment geweest zijn, die niet in de Bijbel beschreven staat, dat die broers elkaar aangekeken hebben en gezien hebben wat daar gebeurde aan het kruis en daarna, en ineens gedacht hebben, mijn eigen broer, wauw, is niet zomaar mijn eigen broer, maar is gewoon, is die. En dat vertalen ze ook nog eens, dat ze het niet alleen maar denken en heel trots rond blijven lopen, maar stiekem eigenlijk zelf denken, nu snap ik het wel, maar ik schaam me dat ik het van tevoren niet snapte. Nee. Die zoeken gewoon die mensen op. En dan staat er blij bij, eensgezind volharden in het bidden en smeken. Nou, eensgezind volharden in het bidden en smeken, dat is nogal zichtbaar. En dat is nogal een tijdsinvestering in en ook in energie en moeite wat daar gebeurt, zeg maar. Dus het ongeloof van de broers vervaagt na de hemelvaart. Nou, wat heeft dit dan te betekenen? Want ik heb het dan wel gehad over de broers en zussen van Jezus. Maar ja, ik had u ook beloofd dat ik heb u vanochtend ook broers en zussen genoemd. Dus ja, terwijl het maar zeer de vraag is of u zomaar in de stamboom zit van welke stam dan ook, om zomaar toegang te hebben tot welk verbond op welke manier dan ook. Dat weten we niet en wellicht is het geval. Maar ja, wat Jezus daar benoemt geeft aan dat het niet zomaar om die stambomen gaat om bij God te horen, maar om iets anders. En volgens mij werd het net al genoemd bij de voordienst. Maar dan zie je, en daarom werd ik opnieuw bepaald bij dat prachtige vers uit Efeze, waar dan staat, hij heeft ons voorbestemd om, en ik heb expres het hier even gelaten en ik diep het zo uit, wat er dan in het Grieks staat, om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft. Let op, alleen Maria wordt zo genoemd, begenadigde. Hier worden we ook begenadigd genoemd. In de geliefde. Nou, dat is natuurlijk een mega vers dit. Twee dingen eruit lichten. Eén is dat hier gesproken wordt over het welbehagen. Ik heb me daar laatst iets meer in verdiept. Mochten we eens googlen op God welbehagen, krijgt u vooral een zelfhulpboek wat u allemaal kan doen om God te behagen. Maar waar het hier om gaat, is waar God zelf welbehagen in heeft. En dat is natuurlijk iets te wonderlijks voor woorden om daarover na te denken. Waar heeft God nou zelf welbehagen in? Nou, wat zegt Efeze hier? Dat het welbehagen van zijn wil is, dat daarbij past, dat we voorbestemd zijn om als zijn kinderen aangenomen te worden. Ja, dat is wel heel groot. Ja, maar zeg je dan, wat is dan dat voorbestemd zijn? Nou, voorbestemd als kinderen aangenomen te worden, betekent het eigenlijk dat je niet in die stamboom zat, niet in die familierelatie. En dan is er een prachtige samenstelling hier, want dat is een samenstelling van huos, zoon, en titemi in het Grieks, en dat is plaatsen of zetten. En daarom heb je dus ook heel veel vertalingen, vind ik best wel mooi, die het benoemen als adoptie, als adopteren. Alsof jij die er niet bij hoorde in die familierelatie, dat jij als zoon, huos, geplaatst bent alsnog op die plek, terwijl je daar eigenlijk vanwege die familierelatie geen toegang toe had. Ja. En dat je dan ook nog eens mag weten dat het volgens zijn welbehagen is dat we voorbestemd te zijn om eigenlijk geadopteerd te worden als zoon daar, terwijl je eigenlijk helemaal niet geen plek had in die familierelatie. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Waarbij nota bene zijn bloedeigen broers, zijn eigen broers waren en hem mochten zien. En terwijl ze nota bene die eigen positie hadden, dat niet mochten zien, konden zij waarschijnlijk ook niks aan doen, maar dat niet mochten zien, terwijl ze eigenlijk die positie al hadden. En wij die positie absoluut niet hadden, ja, zijn we voorbestemd om alsnog daar geplaatst te zijn om dat te mogen zien. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en dan hebt u natuurlijk nog even het Loofhuttenfeest te goed. Want ja, dat Loofhuttenfeest was aanstaande. En Jezus heeft onder ons getabernakeld. Ja, en ik blijf dat zo onwaarschijnlijk mooi vinden, die geschiedenis uit Exodus 33. Waarbij Mozes, die ging inderdaad door de Rode Zee, maar daarna kreeg hij die stenen tafelen. En die kreeg de eerste stenen tafelen en die liep de berg af en die keek en die zag een gouden kalf. En Mozes was ontzettend boos. En die smijt die stenen tafelen kapot. En uiteraard, het gouden kalf moest verpulverd worden, moesten ze drinken, allerlei straf daarbij. En dan staat er ineens zo mooi in Exodus 33, daar staat dan, en dan, terwijl er al een tabernakel staat, hè, er staat daar al een tabernakel, en dan staat erbij, en Mozes nam de tent van ontmoeting. Waar de beschrijving daarvan is, geen idee. Maar hij nam de tent van ontmoeting. En die plaatst hij dan buiten het kamp. En daar kan Mozes dan heen, en dan staat dan dat hij van aangezicht tot aangesprek met de Heer spreekt. Maar er staat ook bij dat er zomaar ene dienaar is, genaamd Jozua, die daar dag en nacht in die tent van ontmoeting zit. En daar kun je dan zomaar al heen in het Oude Testament. Dat er dus al een tent is waar Yeshua, bij wijze van, in het Oude Testament al is waar je naartoe kan. En dat hoofdstuk beschrijft ook op een fantastische manier met hoeveel eerbied ze dat moeten doen. Als iemand dan naartoe loopt, moeten ze allemaal gaan staan voor hun eigen tent. En dan mogen ze daar zo naartoe lopen en dan mag Mozes daar naartoe lopen. En als mensen ergens mee zitten, konden ze daarheen. Ja, en dat is natuurlijk al een soort fantastische vooruitwijzing naar iets wat met het Loofhuttenfeest te maken heeft. En dan heb je ook nog eens Johannes 1, dat Jezus tabernakelt onder ons. Weer zo'n verwijzing naar het Loofhuttenfeest. En dan denk je na een tijdje, maar wanneer heeft dat Loofhuttenfeest nou zijn waarlijke vervulling? Want het is toch die laatste hoogtijdag aan het eind van Leviticus 23. Ja, en dan sla je Openbaringen 21 over, op. En dan zie je ineens dat de tent van God op aarde komt. En dat God daar, dat God al zal wonen met zijn volk. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, ik vind het niet zo gek dat ze als opdracht kregen dat ze 7 dagen zich moesten verblijden in tenten. Leuk dat ze moesten terugkijken naar dat ze in tenten gewoond hadden toen ze uit Egypte geleid werden. Maar wat een geweldig beeld dat je al 7 dagen mag verblijden, wetende dat er ooit een tent van God op aarde zal komen. Ja, en ze zullen zich daar verblijden. En dat kan ook niet anders, want ja, er zullen geen tranen meer zijn. En een ander soort zaken. Het is niet meer te doen om niet blij te zijn met die tent van God op aarde en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, en dat je dan nu al mag weten dat Jezus daar getabernakeld heeft. Maar je weet ook, ja, het Pascha heeft zijn vervulling gehad. Maar dat Loofhuttenfeest, dat heeft als allerlaatste zijn vervulling. Ja, natuurlijk, want het is de laatste hoogtijdag van heel die reeks. En dan kunnen we het met elkaar over hebben welke hoogtijdag wel of niet als een vervulling gehad heeft tussen Pascha en het Loofhuttenfeest. Maar je mag al wel genieten van het vooruitkijken naar die waarlijke vervulling van het Loofhuttenfeest. En mocht iemand nu dus een keer 7 dagen in een tent gaan zitten, wat ik op zich met veel plezier doe in zo'n vakantie, dan kun je je alvast verblijden, wetende dat als je in een tent zit, denk je, oh ja, er komt ooit een tent van God. En God is zo groot, dat hij al in Exodus al een tent van ontmoeting zette waar Yeshua al dag en nacht zat. Als een soort ultieme grootheid van verwijzing dat het daar al geplaatst is dat het zou gebeuren, wetende dat het echt nog heel lang duurde voordat hij zijn waarlijke vervulling mocht hebben. Zo, daar wilde ik u bij bepalen vanochtend. Mag ik met jullie afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo stil mochten staan bij de broers en zussen van Jezus. En wat een wonderlijke geschiedenis dat we hen mogen volgen in hun oorspronkelijke ongeloof. Maar ja, hoe kan het ook anders dat na het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart, ja, dat iemand diep onder de indruk mag zijn en mag zien wie u bent, waar het om gaat. En dat we aangenomen mogen worden, geadopteerd mogen worden tot zoon. En dat het niet is op basis van een familierelatie, maar omdat u het in uw welbehagen van uw wil, dat u het uzelf voorgenomen had. Daar zijn we dankbaar voor dat dat zo mag zijn. En dat alles bidden we uit genade. Amen. Dan heb ik ook nog de eer om een slotlied op te geven. Dan kijk ik even naar de muzikanten of wij wat de toekomst brengen mogen. Opwekking 377, of we dat met elkaar mogen zingen. En dan mag ik u ook nog vragen om dat zo mogelijk staande te doen. En daarmee sluiten we dan de dienst af.